Maar onze Robert, de publiekstijger, ja, die maakt het niet uit. Want die is wel voor alle publieksevenementen te porren.
Ja hoor.
Toch?
Ja hoor.
Ja. Ja. Wat vind jij daar nou zo leuk aan? Vertel eens.
Ja, het contact gewoon met het publiek, dat vind ik gewoon leuk. En of het nou jong of oud is, hè, je staat daar. En ja, ik zeg niet als een pop, want je bent natuurlijk in beweging en je doet gewoon je handelingen of je, wat je uit wilt beelden. Maar mijn doel is om het publiek te laten ervaren wat wij doen en waarom wij dit doen.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor podcast. Hoe je reenactment hobby ook wil uitvoeren, vroeg of laat krijgt iedere reenactor een keer mee te maken, publiek. Hoe kun je daar als reenactor het beste mee omgaan en vooral ook, wat moet je niet doen? Dat alles gaan wij in deze aflevering bespreken. Mijn naam is Ravel en ik presenteer deze podcast samen met Bjorn.
Zal ik het nu netjes doen? Hallo iedereen.
Hallo Bjorn. En onze gast van vandaag... En vorige aflevering, en die aflevering daarvoor, dat is ook weer Robert.
Ja, hele goede dag allemaal.
Hallo Robert. Dit zal waarschijnlijk voorlopig even de laatste keer zijn dat wij jou in de podcast horen. Dus we gaan het een goede maken, hè?
Zeker, we gaan ons best doen.
Ja, zeker. Ons disclaimer, in deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties. En verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Voordat we doorgaan naar het onderwerp van vandaag, eerst even twee dienstmededelingen. En Bjorn en Robert, die weten hier niet van, dus die zitten nu, wat gaan we doen?
Ja, ik zit echt heel verbaasd om me heen te kijken, wat is aan de hand?
Nou, als eerst eventjes, wij kregen een opmerking van een luisteraar binnen. En die ga ik even voorlezen. Beste Raven en Bjorn, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Ik ben zelf niet zo van het reenactment, maar de juiste kleding bij een WO2 GMC hoort er wel bij natuurlijk. Tijdens het rijden luister ik naar jullie podcast, maar mij is al vaak opgevallen dat het geluid nogal zacht staat van het uitzenden. Dus om het goed te kunnen volgen, moet ik heel gespitst luisteren. Nu is mijn vraag, zouden jullie de podcast iets luider op YouTube kunnen zetten? Ik heb geen gehoorbeschadiging, haha. Met vriendelijke groeten, Jochem. Nou, allereerst, ik had Jochem al persoonlijk benaderd en bedankt voor zijn feedback. Voor ons natuurlijk zaak om hier iets aan te doen.
Nou, dat betekent dus in je god, editprogramma even het volume mogen krikken, Rafa.
Ja, ja, maar ik vind het wel leuk om te horen dat Jochem hier naar luistert vanuit zijn GMC. Mm-hmm. En dat we dus ook mensen bereiken die eigenlijk geen reenactors zijn.
Ja. Ik denk dat het publiek stiekem toch groter is dan dat we denken. Ook al is het een niche van de niche wat we doen, hè?
Ja, ja, dus het is altijd leuk om dit soort berichten te krijgen. Dus even een shout-out naar Jochem.
Ja.
Jochem, bedankt voor het luisteren en hopelijk vind je deze ook weer wat.
Okay, en de tweede, want je zei het
gaan
twee.
We door naar de volgende inderdaad, ja. Ja, de volgende die heeft met jou te maken.
Oh.
Want vandaag heb jij samen met nog een andere reenactor binnen onze vereniging een promotie in de wacht mogen slepen.
Ja. Ik was al een hele poos U. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ik was al een hele poos UA. En nou mag ik dus onderofficier zijn. Yay.
Ja, even voor de geallieerde reenactors die geen verstand hebben van Duitse systemen. Wat houdt dat in, UA?
UA is Unteroffizier Anwärter. Oftewel onderofficier in opleiding.
Ja.
Dus oftewel, ik loop rond met obergefreite strepen in dit geval. In mijn geval. Met een heel klein stukje tresse. Een heel klein stukje zilverband. Om mijn schouderen stukjes heen. En daarna kun je dus zien dat ik een unterofficier in Anwärter ben. Heb je twee stukjes zilver eroverheen, dan ben je een officier Anwärter.
Ja.
Maar goed, dus...
Wat zei je, twee stukjes zilver? Je zei één stukje zilver per kant, hè?
Één stukje zilver per kant. Als je twee op één schouderstuk hebt zitten, dan is het officier Anwärter.
Ja, volgens mij heet dat Valent Junker.
Hmm.
Maar dat heeft terzijde. In ieder geval, jij hebt een promotie in de wacht gesleept. Kunnen we je eerst voor het evenement al als onderofficier zien? Of gaat dat nog niet lukken?
Ik heb al een nieuw katoendraad besteld om het op een dikkere draadwijze mijn tresse te gaan vastmaken om de hele rand heen. Dus ik moet er gaan naaien de komende paar weken voordat we in Nijsville weer mogen opschijnen.
Nou, ik zat te denken, het komt ook wel voor bij velderkenningen dat de tressen nog niet op de kraag zitten en wel de schouderstukken al gedragen worden.
Ja, maar die moet ik ook nog erop naaien.
Schouderstukken? Nee, die zitten los. Die kunnen zo op...
Ja, weet ik. Maar er zit nog geen tresse op mijn schouderstukken.
Ah ja, die koopt je toch kant en klaar. Bij Elsenau.
Ja, maar Elsenau is met vakantie. Dus dat gaat niet door.
Ja, ja, ja. Oké. Nou, goed.
Dus.
Dus nogmaals gefeliciteerd. Mm-hmm. En dan gaan we het zien of we jou de eerste volgende keer als onderofficier zien of niet.
Nou, bekijk de foto's als we er zijn geweest, hè?
Ja, inderdaad. En we doen natuurlijk een review, hè? Naar de eerste
volgende keer. Ja.
Oké, het onderwerp van vandaag. Want we laten Robert wachten.
Nou, ik luister hoor. Ik vind het heel interessant.
Nee, het onderwerp voor vandaag is publieksevenementen. Of publiek. Het publiek zelf, moet ik zeggen. En hoewel die volksrendieren eigenlijk een werkgroep is die zich meer wil richten op tactische evenementen. Hebben we eigenlijk iemand in ons midden, Robert dus, die ook een echte publiekstijger is.
Wauw.
Inderdaad. En dat is ook een van de redenen waarom wij jou hier weer bij uitgenodigd hebben, want jij bent echt heel goed met publiek. En we hadden het er net al even voor de aflevering over en jij zei eigenlijk een beetje van, ik weet niet hoe dat komt, zo ben ik nou gewoon eenmaal. Maar eerst even beginnen bij het begin. Wat verstaan we onder een publieksevenement?
Wie gaat hem beantwoorden? Wie durft hem te beantwoorden?
Bjorn, doe jij maar eens eerst even.
Nee, kijk, volgens mij hebben we het al, god mag weten welke aflevering, we zijn ondertussen zo ver. We zijn nu op 32 al, exclusief al die extra's ertussendoor.
Ja.
We hebben het al een keer gehad over wat zijn nou de verschillende evenementen natuurlijk. Je hebt tacticals, je hebt de andere dingen, je hebt de immersie. Maar je hebt natuurlijk ook publieksevenementen waar je dus eigenlijk gewoon er staat en als een levende museumpop voor de mensen die langskomen.
Ja. En dat is gewoon wat wij een publieksevenement noemen, toch?
Ja, nou ja, we hebben toch een review gehad van het evenement in Dordrecht, wat we eerder dit jaar gedaan hebben.
We hebben daar volgens mij niet specifiek een review. Hij zal wel genoemd zijn, maar ik denk niet dat we daar echt een dedicated review over hebben gehad.
Nou, daar ben ik in ieder geval geweest. Daar was Robert deze keer niet bij. Maar dat is echt zo'n publieksevenement. Dan ben je gewoon je staat gewoon op de bunker om het publiek te woord te staan eigenlijk. In je kleding, ja.
Ja, precies. Maar desondanks, het hoeft niet statisch te zijn. Je kunt ook publieksevenementen verweven met meer actievere gedeelten van de hobby. We hebben ook al denk ik uitvoerig over gehad, hè, dat we eigenlijk meer de voorkeur eraan geven binnen onze groep om dat toch met elkaar te combineren. Want dan komen we straks ook op publieksevenementen. Wil en kan je niet uit de weg gaan als werkgroep?
Nee.
En daarom dat wij er een beetje een levend geheel aan willen geven. Mm-hmm. Maar onze Robert, de publiekstijger, die maakt het niet uit. Want die is wel voor alle publieksevenementen te porren.
Ja hoor.
Toch?
Ja hoor.
Ja. Wat vind jij daar nou zo leuk aan? Vertel eens.
Ja, het contact gewoon met het publiek, dat vind ik gewoon leuk. En of het nou jong of oud is, je staat daar. Ik zeg niet als een pop, want je bent natuurlijk in beweging en je doet gewoon je handelingen of wat je uit wil beelden. Maar mijn doel is om het publiek te laten ervaren wat wij doen en waarom wij dit doen. En eigenlijk om ze mee te nemen in dat verhaal. In de hoop dat die mensen ook enthousiast worden. En wat ik heel belangrijk hierbij vind, is dat je de verhalen over de Tweede Wereldoorlog kan doorvertellen. Zover je het kan vertellen, zeg maar.
Ja.
En met name omdat we het niet mogen vergeten, dat wij bijna 80 jaar geleden bevrijd zijn en dat wij nu in vrijheid kunnen leven en ook dit kunnen uitbeelden. Ja. En dat moeten we vooral niet vergeten. Hè? Dat we gewoon, die soldaten die toen gesneuveld zijn voor onze vrijheid, dat wij daar nu van mogen profiteren.
Ja, dus eigenlijk wat jij zegt is, je vindt het leuk om met de mensen te praten en ook een stukje educatie te geven daarvan.
Ja, met name dat. Hè? Vooral het verhaal doorgeven, laten we de geschiedenis niet vergeten. Want de meeste mensen, vooral de jeugd met name, die kennen alleen de spannende speelfilms en de Call of Duty spelletjes en noem maar op allemaal. Maar dat is alleen maar het fictieve, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd. En dat mogen we niet vergeten. En dat wij dit uitbeelden, dan kunnen ze zien van, oh, maar staat het zo? En dan kunnen ze ook een vraag stellen van, waarom gebruiken jullie deze spullen? Of mag ik het wapen eens van dichtbij zien? Dat soort dingen.
Ja.
Dat vind ik leuk om te doen. En daar haal ik mijn lol ook uit om met de mensen te communiceren.
Bereid je daar ook echt op voor? Op een specifieke manier? Of heb je zoiets van, ik ga daar gewoon staan.
Ja.
En ik praat gewoon. En ik vertel wat er in me opkomt.
Kijk, mijn vrouw die zegt altijd, die Rob die lult ook tegen lantaarnpaal als het moet. Maar dus dat kost mij geen moeite. Ik bereid me niet echt voor. Ik moet wel zeggen dat vorig jaar ben ik wel in Dordrecht geweest. bij die bunker, bij dat monumenten, Open Monumentendag, hè, of Open Bunkerdag was geloof ik.
Ja, als het gaat lukken, dan ga ik ook een foto van jou en, en jou, dat was jouw familie trouwens, hè, die ga ik op de voorpagina van deze aflevering plaatsen.
Oh, leuk, ja. Nee, mijn zus is geweest met haar vriend en die woont, kijken, ergens in de buurt van Dordrecht. En die zei speciaal toen wezen kijken en die vonden het, ja, die vonden het wel interessant eigenlijk om te zien. En op die bunker staat een nagebouwde vlakkanon. Hè, dat, dat ding alleen, ik geloof alleen dat schild is echt. De rest is allemaal bijgebouwd, dat is allemaal nep.
Maar goed. Ja, dat wordt, langzaam wordt dat steeds meer, ja, dat klopt.
Ja, en daar stonden wij toen een showtje te geven dat er een vliegeralarm, hè, was, er kwam een zogenaamde vliegtuig over. Wij naar boven rennen om, om de vliegtuig te beschieten. Maar ja, dat, dat was voor ons ook een nieuwe ervaring. En dan ga je ook een beetje je eigen fantasie, nou ja, een paar dingen is afgesproken, wat gaan we doen, wat, wat zijn de commando's?
Ja, want van tevoren wel voorbereid op dat gebied inderdaad, dat we nog echt zaten te kijken van inderdaad, hoe gaat dat nou precies met zo'n vlak? Want normaal gesproken doen wij infanterie, dus we zijn helemaal niet voorbereid hoe je zo'n vlak moet bedienen.
Nee, daarom, dus we hebben wel met de eigenaar, hè, de, hoe heet die, Arnold heet die geloof ik, hè, de eigenaar, we hebben wel dingetjes gevraagd van wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, en nou ja... Er zit dus, omdat het een aangebouwd apparaat is, deden de draaiwieltjes deden het niet. We moesten zelf die vlak draaien, zeg maar. Normaal doe je dat met een, ja, hoe zeg je dat, met een soort wieltje.
Ja,
ja, ja, ja. Die zat er wel op, maar die deed niks. Dus we moesten zelf draaien. Dus dan denk je, oh ja. En gekke dingen zoals het kapje van de loop afhalen, zo handig als je gaat schieten.
Ja, ja.
Dan denk je, oh ja, dat moet eraf, weet je wel. Maar goed, voor de rest... maak je een show en de mensen staan eromheen. En die vonden het allemaal prachtig, waren allemaal heel enthousiast.
Ja,
nou, dat vind ik leuk.
Ja, precies. En dat is dan ook weer een beetje interactie met het publiek, want dan kun je daarna natuurlijk ook praten.
Ja.
Ja, ja. Hey, en Bjorn, hoe is dat voor jou? Want jij en ik zitten er al wat langer in, hebben ook al een tijdje publiek voorbij zien komen. Bereid jij je nog voor als je publiek aan ziet komen?
Nou, niet op... Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, want vaak is het... Ik weet dat ik bij Door nog wel eens wat mensen bij ons kamp naar binnen getrokken heb. Maar vaak, als, vooral als je een kamp hebt en je zit er met z'n allen in, hebben toch mensen wel een beetje de neiging om met een boogje om je heen te lopen. Waarom weet ik niet.
Ja. Ik wel.
En daar zien we er zo eng uit dan? Of stinken we zo erg?
Nee. Maar dat heb ik toen ook volgens mij uitgelegd. Want dat heeft het bij Door ook mee te maken dat mensen met heel veel reenactors heel lang kunnen praten. En dan
oh, ja,
met zoiets hebben van het is nu wel goed geweest.
Ja. Nou, ik heb er wel wat mensen naartoe getrokken. Maar nee, ik vind het altijd wel leuk als mensen dan een vraag stellen. Dan ga ik er altijd wel op in.
Ja.
Maar echt helemaal... en dan krijg je soms ook wel de mooiste verhalen. Maar om echt helemaal voor te bereiden?
Nee.
Nee, ik denk dat, de persoon die zich altijd het meeste op voorbereid is... in dit geval moet toch zeggen Sjoerd. Die weet al de hele geschiedenis van het dorp waar je geweest bent.
Ja, maar ik vraag me af, bereid hij zich echt voor? Of is dit wat ik eigenlijk hierna wilde zeggen? Mijn ervaring is juist... als je nieuw bent in de reenactment, dan is het misschien heel, heel moeilijk om de juiste dingen te zeggen en om met mensen in gesprek te raken. Maar zodra je er wat langer in zit, heb je meer ervaring opgedaan en kun je denk ik ook makkelijker praten. Tenzij je Robert heet, want dan kun je sowieso praten. Maar...
Ja. Nou, ik denk inderdaad, je moet wel een paar evenementen gedraaid hebben. En in de eerste keer moet je gewoon, denk ik, als nieuweling echt het wel even over je heen laten komen en soms ook gewoon je mond dicht houden.
Een beetje dat gevoel wat Robert had bij die Belgische groep, toen hij voor het eerst in zijn uniform stond en zoiets had van, ja, iedereen verwacht dat ik het weet, maar ik weet het eigenlijk nog niet echt.
Nee. En dan mag je gewoon lekker, dan mag je ook gewoon lekker, bij ons mag het gelukkig lekker zeggen, dus het scheelt.
Ja.
En er is altijd wel iemand in de buurt die het over kan pakken, die je kan helpen.
Ik vind het heel eervol als mensen gewoon durven te zeggen, of nou reenactors zijn of geen reenactors, ik weet het niet. Als je dat durft te zeggen, dan dat vind ik heel eervol altijd.
Ja, weet je, het is als je dingen gaat lopen roepen die niet waar zijn. En je hebt iemand tegenover je die toevallig iets meer weet dan jij. En die kans is heel groot.
Ja, dan ga je nat.
Dan ga je helemaal nat.
Ja.
En dat moet je gewoon niet willen. Dus dan zeg gewoon eerlijk, joh, hier weet ik even niks over. Ik vraag iemand die het wel weet. Of schuif even door iemand anders. Ja.
En dat is ook ons advies, hè, als gesprekken misschien net een vervelende wending nemen. Dat reenactors... binnen onze groep altijd andere reenactors erbij kunnen halen.
Ja. Mm-hmm.
Maar goed, even weer terug naar het script, want wij wijken weer af. Ik wil eigenlijk aan Robert vragen hoe het als publiekstijger voelt om onderdeel te zijn van een groep waar de meeste mensen liever wat minder naar publieksevenementen gaan. Is er volgens jou voldoende ruimte voor publieksevenementen, voor mensen zoals jij zelf?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. Kijk, het mooie van reenactment is dat er verschillende soorten van evenementen zijn. En je kan ook zelf kiezen waar je naartoe wil. Hè? Als je zegt, ik wil alleen maar dit doen. Ja, dat is je keuze natuurlijk. Ja. Of je zegt, ik doe alleen maar mee met oefenevenementen, zoals bij ons Matrix is. Is ook een keuze. Ik heb iets van, ik wil het een beetje gemalleerd hebben. Ik wil een beetje de oefeningen. Hè? Dan kan je ook je drills weer een beetje uitvoeren en herhalen. Maar ja, ik vind het ook heel leuk om met het publiek om te gaan. En wat, hè, zoals Dordrecht, dat was ook een heel mooie ervaring. Hebben we zelfs nog in die bunker mogen slapen een nachtje. Nou, wie kan dat zeggen? Ik heb ooit in een Duitse bunker geslapen. ja, dat vond ik een hele bijzondere ervaring.
Mij zullen het niet horen zeggen, want ik ben af en toe, ja, ik heb soms af en toe aanvallen van claustrofobie.
Oh, ja. Nou, het was wel benauwd. Maar ja, weet je, het is once in a lifetime meestal dat je dat kan doen. Maar goed, overdag gebeurt het, hè? Op zaterdag of zondag, dan komen de mensen naar je toe, althans naar het evenement. En dat vind ik leuk om die mensen te begroeten en te praten over wat we uitbeelden.
Ja. Dus jij maakt ook specifiek de keuzes om misschien net iets meer naar publieksevenementen te gaan. Nou ja, nu sowieso natuurlijk vanwege je gezondheid, denk ik.
Ja, nou ja, dat is inderdaad, leeftijd, gezondheid spelen wel een rol bij mij. En dan moet ik ook denken van ja, wat zou ik aankunnen? Ik moet zeggen dat ik nu weer redelijk in mijn energie zit. Dus ik zou nu wat meer
tactical kunnen doen.
Ja, bijvoorbeeld, misschien.
Ja.
Of weet je, met het publiek dat blijf ik gewoon leuk vinden. En dan kan je ook wat meer statisch uitbeelden. Hè? Of gewoon het kampenement. Ja. Dat mensen die kamp in lopen.
Ja, het kampleven. Maar wel echt levend. Hè? Niet,
ja, ja, ja.
Ja, maar dat, nee. Nou ja, dat doen geen wij pop. Sowieso geen, in de groep.
Geen etalagepop,
nee.
Dat niet.
Nee, precies. Maar die gaat in het vuur, Bjorn.
Goed.
Nee, maar jij hebt dus niet het gevoel dat, ondanks dat wij dus, wat ik zei, een tactical georiënteerde groep zijn, dat mensen binnen de groep een beetje anders naar jou kijken, omdat jij meer van de publiekszaken bent.
Nee, ik heb nog nooit iets gemerkt dat mensen van onze eigen groep anders naar me kijken, omdat ik dat leuk vind. Nee. Nee. Sterker nog, en nog nooit heeft iemand dat erover gezegd, dus
Misschien weet ik het niet eens, maar goed.
Dat kan ook.
Ik vind het, vind het goed wat jij zegt. Ik had ook op dit antwoord gehoopt, want ik heb ook wel zelf het gevoel dat die ruimte er gewoon binnen onze groep moet zijn. Inderdaad, wat jij zegt, verplichting om minimaal 2 evenementen per jaar te doen bij ons. En je mag zelf kiezen waar je heen gaat. Nu is het wel zo dat als je ook aan technicals gaat deelnemen, dat we je eigenlijk wel op oefenevenementen willen hebben. Anders dan sta je echt een beetje van, wat moet ik doen? Weet je wel. En eigenlijk misschien geldt dat ook een beetje voor publieksevenementen, maar
ik zou net zeggen, want als je niet op oefenevenement komt, dan sta je met iemand het geweer in zijn oren te douwen. Dat is ook niet de bedoeling.
Ja, dus die oefenevenementen zijn eigenlijk sowieso wel noodzakelijk. Maar goed, in principe hoef je er maar 2 te doen. En als je dat alleen op publieksevenementen doet, dan kan dat gewoon bij ons.
Ja.
Een ding waar ik het ook nog over wilde hebben, is dat ook als werkgroep kun je eigenlijk publieksevenementen niet vermijden. En dat moet je ook niet willen, want als Duitse werkgroep is het natuurlijk, dat is in levengroepen, mede ook vanwege de educatieve doelstelling. En het is een goede plek om leden te werven.
En je naam nog bekend te houden, hè?
Ja.
Laat ik dat ook erbij zeggen.
Ja, dus dat is ook nog iets wat ik daaraan wilde toevoegen. Dat je kunt er denk ik als werkgroep wel voor kiezen een beetje van om publieksevenementen te vermijden. Omdat je helemaal op je eigen groep focust en op je eigen immersie. Maar ik vraag me af of dat inderdaad zo gezond is.
Onpopulaire mening, als je nooit laat zien, dan kennen de organisatoren je ook niet, weten ze ook niet wat je kan en kunnen, en word je ook nooit voor iets interessants uitgenodigd waar je eventueel zelf een draai aan kan geven.
Nou, dat is ook een goeie. Een publieksevenement is wat dat betreft ook een display van niet alleen een statische display, maar ook om te laten zien wat je kan. Hè? Een display van, kijk, dit zijn wij inderdaad.
Ja. Precies. En niet iedereen hoeft te komen, helemaal niet. Ik kom veel te vaak misschien wel.
Bijna altijd.
Ik zal dit jaar misschien eentje missen voor de verandering. Maar ik zie publieke evenementen. Je kunt er wat leuks van maken. Je kunt er ook eens een keer zien als ik ga eens een keer op mijn gat zitten en het een keer over me heen laten komen. En ik zie het in ieder geval als plaatje om te laten zien van hey, we zijn er. En als je nou met 5 bent of je bent met 35, ik vind het allebei even leuk op een publieksevenement. Hoor.
Ja, ja. Ja, binnenkort hebben we een publieksevenement, dan zijn we bijna met de hele groep. Hè?
Mm-hmm, ja.
Nieswille. Je schrijft Nijswille, maar ik denk dat je Nieswille zegt. Het is nog altijd een beetje, dat ligt in het zuidelijkste puntje van Limburg.
Ik woon in Noord-Brabant, maar vraag me alsjeblieft niet hoe de Limburgers het uitspreken.
Maar dat is volgens wel... Mij, wat zei je, Robert?
Volgens mij is het inderdaad Nieswiller.
Ja.
Met een zachte G, ja. Zo.
Die kan je goed nadoen als Amsterdam. Maar dat is echt een publieksevenement en daar gaan we met bijna de hele groep heen.
Mm-hmm.
Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken.
Ja. Ik heb al wat ideetjes in ieder geval voor. Maar dan ga ik nu niet verklappen, want dan weten de tegenstanders het ook wat er van plan zijn. Hey.
Ja. Oké, daar gaan we weer. Ik ben benieuwd of ze zo scherp luisteren dat ze jou dit soort uitspraken horen doen. Maar daar in Nieswiller, daar zal genoeg publiek zijn. En Robert, mits jouw gezondheid toelaat, ben jij ook voornemens om daar naartoe te gaan, hè?
Ja, ik denk het wel. Het is vrij kort, hè? Begin september. Dus praten we over, wat is het nu? Drie weken. Dus ik ga ervan uit dat mijn gezondheid, die nu op dit moment lekker is, zo blijft. En dan verwacht ik gewoon mee te kunnen doen. Ja.
Ja. Nou goed, Robert, wat ga jij dan doen om met mensen in gesprek te komen? En hoe hou je hun aandacht vast?
Ja, nou, kijk, ik van mezelf heb ik heel makkelijk een klik met mensen en kom makkelijk in gesprek. Dat ligt ook misschien een beetje aan mijn achtergrond. Ik ben ooit begonnen in de middelbare detailhandel. Zeg maar, in winkels heb ik gewerkt. Daar moest je uiteraard de klant benaderen. Om er wat te verkopen. Later, toen ik 30 was, ben ik overgestapt naar de politie. Dan benader je ook mensen, maar soms anders.
dat is soms... te gemakkelijk, ja.
Ja, het is wat zo. Maar waarom rijdt u zo hard? Ik bedoel, nee. Nee, maar goed, het is... Ik kan makkelijk met mensen omgaan en ik kan me heel snel een beetje op, ik wil niet zeggen op hun niveau, maar wel een beetje aanpassen aan het soort mens met gesprek. Niet dat ik me ga verlagen naar als heel simpel zielen zijn, om het zo maar te zeggen. Maar met evenementen, ik probeer gewoon mensen persoonlijk te benaderen. En dan begin ik vaak met een open vraag te stellen. Dan merk je gauw genoeg of iemand interesse heeft om te praten of dat die afhaakt. Hè?
Zeg nou, een beetje afstandelijk is.
Ja, precies. Hè? Kijk, en je hoeft niet met ze te praten, maar als mensen zijn vaak toch verlegen.
Ja, maar ik zet je even stil, want dat vind ik al een interessante tip. Jij zegt, ik stap zelf op mensen af en ik stel een open vraag.
Ja.
Dus nou, dat is al het eerste wat je kan doen.
Ja, dan zeg je van, bent u hier voor het eerst of komt u vaker op een evenement? Of heeft u interesse in Duitse, uitbeelding? Hè,
ja,
zoiets.
Want bent u hier voor het eerst is volgens mij een gesloten vraag. Want dan zegt ze gewoon ja.
Ja, oké, ja, doei. Okay, ja. Nee, of vindt u het gezellig hier? Of wat vindt u ervan? Weet
ja.
Zoiets. Ja. Nou, en als iemand zegt zin heeft om te praten, komt hij vanzelf wel.
Ja.
En als soms haken ze af, nou ja, dan moet je het ook laten gaan, weet je wel. Dan moet je niet zeggen, nee, kom eens terug, ik was zo niet klaar.
Steek blijven!
Ja, nee, maar je merkt het gauw genoeg in de lichaamstaal. En kijk, als iemand wat wil vragen, nou ja, dan heb je al vaak een gesprek. Wat ik dan ook wel eens vraag is van, goh, had u iemand die de oorlog heeft meegemaakt in de familie? Of...
Oh, dat is ook interessant, hè?
Ja, en dan hoor je vaak, ja, maar mijn opa die heeft in het verzet gezeten of die is opgepakt door de Duitsers. En zeggen, oké, tjus, dan gaan we weer. Nee, maar je krijgt vaak wel een verhaal uit de oorlog, hè, want dat is het mooie. Mensen komen vaak vanzelf al van, ja, bij mij in de familie was er iemand die dit of dat heeft gedaan. Of, ze komen vanzelf en dan heb je al meteen een aansluiting en dan kun je daarop inhaken.
Ja.
Nou, en dan ga je verder.
Maar dat is wel wat ik ook eventjes wilde vragen. Van, ja, Bjorn vertelde net van, oké, wij zaten in ons kampement. Mensen die liepen er een beetje met een grote boog omheen.
Ja.
En dat is natuurlijk misschien wel kenmerkend voor het evenement uit de plek, wat ik net ook zei. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat jij, zeg maar, je dagelijkse ding aan het doen bent in je kampement en dat je toch een open en aanspreekbare houding hebt? Of moet je altijd zelf naar het publiek toestappen?
Dat vraag je mij?
Ja, gewoon in het algemeen.
Ja, kijk, je bent bezig met je uitbeelding, hè? In het kamp. Zeg dat je aan het eten bent. Want dan zie je heel vaak dat Duitse soldaten heel vaak aan het eten zijn of aan het drinken zijn. Ik heb ze nooit de was zien doen, zeg maar.
Goeie tip.
Ja, volgende keer nemen we waslijntjes mee. Ja.
Nee, maar... dan gaan we een medeblik doen als we weer een keer aan het water zitten. Dan flikkeren we wel in het water.
Ja, maar in Nieswiller is er ook water.
Ja, maar volgens mij is het dan te koud alweer.
Ah,
september? Nee.
Nou, maakt niet uit.
Nou ja. Nee, maar kijk,
je bent de was laten doen.
Ja, heb ik zo'n wasbordje mee. Ja. Nee, je mensen die, ja, die komen naar je kamp, die kijken van afstandje. En dan zien ze jou je dingetje doen. En dan kan je zeggen van, wilt u er even bij? Of nodig ze uit voor dit kamp? Of wilt u even in de tentjes kijken?
Oh ja, en kinderen?
Kinderen ook, maar dan met de handjes op de rug. Want die vinden alles wat ze vinden, vinden ze mooi. Ja. Nee, je nodigt ze gewoon uit en dan zeg je van, joh, ja, wil je wat vragen? Of je kijkt daar en daarna, wat wil je er wat over weten? Hè, wat de vorige keer was bij Voorthuizen, toen hadden we een hele groep van schoolkinderen. En toen heb ik Gerard er even bij gehaald. Ik zei, Gerard, draai eens even om. Wat heb je allemaal op je rug hangen? Nou, ga je daarover vertellen wat een soldaat op zijn rug heeft hangen aan materieel? Hè, gasmasker, broodtas.
Ja, en dan vraag je aan een kind bijvoorbeeld van, ja, waar denk je dat deze bus voor is? En dat is dan de gasmaskerbus.
Ja, bijvoorbeeld.
En dan zegt ze, ja, daar zit eten in of zo, of weet ik veel wat. En dan
Zit een Jägermeister in, maar dat zeggen we niet.
Zoiets, ja. Een beetje maar dat is wel zo. Ook een beetje met humor natuurlijk, hè.
Tuurlijk, ja, met een grapje, hè.
Nou, wat ik ook wilde zeggen, ik had hem eigenlijk bewaard voor wat later in deze aflevering. Van, je hoort ook veel reenactors dat mensen dan vragen gaan stellen als van, is dit vuur echt? Slapen jullie echt in die tent? En al dat soort dingen. God. Maar ik denk dan altijd van, ja, maar die mensen die willen waarschijnlijk heel graag een gesprekje aanknopen met een reenactor. Maar die weten dan waarschijnlijk niet waar ze moeten beginnen of wat ze moeten vragen. Dus gaan ze maar zo'n, ja, toch maar tussen aanhalingstekens domme vraag stellen om maar in gesprek te raken.
Ja.
En ik denk dat dat ook een beetje mee te maken heeft dat dan de reenactors, ja, ik wil niet mensen beschuldigen, want ik ken natuurlijk de individuele situaties niet, maar dat het misschien toch ook een beetje mee te maken heeft dat er een beetje een gesloten houding is en dat de reenactors dus daar ter plaatse niet zelf uitstappen naar de mensen, zoals Robert nu zegt, wat aan te raden is.
Nee. Nou, het is inderdaad wel een manier om te voorkomen dat je met iemand kan praten door een gesloten houding aan te nemen. Klopt helemaal.
Ja.
Maar goed, je kunt het ook een kort praatje houden en voelden mensen zich ook heel erg blij.
Ja, nou, dat ze zich gezien voelen in ieder geval inderdaad.
Ja, of dat ze in ieder geval hun vraagje kwijt kunnen. Of wat altijd een hit is als je de kleintjes hebt, is een helm op het hoofd zetten. Want dan schrikken ze enorm van hoe zwaar dat ding is. Werkt altijd.
Ja.
Dus ik hoef je helemaal niet moeilijk voor te doen.
Hoe ga je mee om als ze vragen of je op de foto wil?
Jij mag eerst, Robert.
Kijk, ik heb er geen moeite mee. Kijk, alleen je weet niet op het internet waar het ooit terechtkomt.
Dat is waar, dat is, ja.
En zo kreeg ik ook een keer van mijn zus, die heeft ook weer een vriend die ook reenactment doet, ook Duits, maar dan een keer Birkjäger.
Ja.
En daar kreeg ze foto's van, toen had ze gezegd, ben jij dit? Het waren wat onduidelijke foto's, maar inderdaad, dat was ik. Ik denk, waar komt dat nou weer vandaan? En dat was een beetje een site. Ja, ik weet even de naam niet meer van, maar het was niet heel positief.
Was dat Varkfest?
Oh. Ja, dat was hem. Ja, dat was de naam.
Oh. Ik heb toen nog gezocht, want ik ben gewoon lid van Varkfest, om te kijken van, hoe sta ik deze keer erop? Ja.
Ja, we hebben al wel eens een discussie over Varkfest gehad, heb je hoor? Maar, maar hoezo kwam jij daarop dan? Want meestal als je op Varkfest komt, dan is dat niet zo positief. Wat was daar aan de hand dat jij erop kwam?
Geen idee, dat was Voorthuizen was dat, de laatste waar ik toen bij was. En daar stonden we in een rij, gewoon op linie. En er waren wat foto's genomen en dat stond erbij. En ik denk, ja, ik weet niet waarom, want we hebben ons uniform helemaal keurig netjes in orde. Alles klopt.
Ja.
We hebben geen gekke dingen gedaan. We stonden daar gewoon uit te beelden. Ja, openbare ruimte, dus je mag ook foto's maken, maar...
Ja, misschien was het meer gericht op het evenement in het algemeen, wat natuurlijk op het voetbalveld gehouden werd.
Nou, dat zou kunnen.
Ja,
met een voetbalveldje, een kool wat afgeschermd is met een houten schot, weet je wel. Misschien zoiets.
Maar dus even terugkomend op het onderwerp. Jij zegt van, ja, als je dus foto's van jezelf laat nemen, dan moet je wel in je achterhoofd houden van dat het overal terecht kan komen. Maar dat is natuurlijk in het algemeen, als je in uniform rondloopt, er wordt aanlopende bandfoto's van je gemaakt.
Ja, kijk, op zich heb ik daar geen moeite mee. Alleen je weet nooit wat mensen ermee doen, hè, tegenwoordig. Nee. Je ziet heel vaak genoeg in de media dat mensen die niks te verbergen hebben ook zwart worden afgebeeld. Zwart worden gemaakt, zeg maar.
Ja.
Ik denk, ja, dat ligt aan degene die dat plaatst, niet aan degene die het onderwerp is.
Nee, en dat is makkelijk natuurlijk op social media, hè, om alles uit de context te trekken.
Ja.
Ja.
Dus, nee, maar ik heb daar geen moeite mee. Weet je, als mensen samen met kinderen, mag ik bij jou op de foto? Ja, wel prima. En... je ziet ook al gauw genoeg dat vaders dat doen of moeders, weet je wel, geen moeite mee. Maar ik moet zeggen, zo vaak komt dat ook niet voor hoor, dat ze dat willen.
Nee. In mijn eigen ervaring kan ik zeggen inderdaad heel af en toe, maar ik laat het zelf altijd wel toe, want ik denk inderdaad van ja, ik sta waarschijnlijk toch al 1000 keer op de foto waarvan ik zelf niet eens weet, want ja, niet alles krijg je te zien natuurlijk. En het is denk ik ook wel een beetje een risico wat bij de hobby hoort inderdaad. Mensen vinden je interessant, mensen gaan je fotograferen. Dus ja, Bjorn zegt altijd, hè, want ik ben altijd heel open over wat ik doe. Mm-hmm. Ik denk ook dat het heel moeilijk echt te verbergen is. Als mensen echt willen, dan vinden ze jou echt wel op internet.
Precies.
Ja, als ze daar met een teen op het internet zet, dan ben je al te vinden. Ja. Maakt niet uit hoe en wat. Ik kan de meeste nieuwe aanmeldingen bij ons ook altijd wel iets van terugvinden, een foto of wat dan ook op internet.
Ja, de screening.
Ja.
Maar even terug naar het publiek. Aanspreekbare houding is belangrijk. Zelf mensen aanspreken met een open vraag. Vragen of ze in de tent willen kijken of whatever. Je kan ze van alles vragen. Maar als het gesprek dan op een gegeven moment doorgaat, kom je ook wel eens op een moment dat je denkt van ja, nou wil ik wel weer verder en dan moet ik het even afbreken.
Ja, dat geldt voor beide eigenlijk. Hè? Ik kan me ook herinneren dat ook in Voorthuizen dat ik met Bjorn een rondje ging lopen. Toen kwam een andere reenactor tegen.
Die moet je afbreken.
Die moet je afbreken. Ik had echt zoiets van, wanneer gaan we verder Bjorn? Maar die kwam niet van hem af. En dan denk ik ook, ja, dat hebben de mensen natuurlijk ook. Ik kan ook heel enthousiast vertellen. En ik kan zo een uur vol lullen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar die mensen willen ook nog wat zien van de dag. Ja. En ook andere groepen. Dus die mensen hebben ook op een gegeven moment, ja, nu weet ik het wel. Nu wil ik stoppen.
Ja, dus dan moet je ook een beetje aanvoelen.
Ja.
En zelf van jezelf ook aanvoelen. Dus als je, als je zelf weer verder wil. Als je zelf zoiets hebt van, of als je te veel doorraadt, dat wilde ik zeggen.
Ja, nee, dat is het ook. Soms moet je ook zeggen, oh ja, nu moet ik even stoppen.
Ja.
En soms gebeurt er iets dat je zegt, oh sorry, ik moet optreden of weet ik veel wat. Hè? Of,
ja, even een smoesje verzinnen.
Ja, dan zeg je, ja. Ik moet,
oh, sorry, hoorde ik daar mijn naam nou roepen?
Ja.
Ja. Meestal valt het wel mee. Meestal is het op het evenement voor wat te doen. Of heb je echt zoiets van, nou ja, dat komt later wel. En dan ik ga eerst even wat anders doen. Hè, dan moet je het inderdaad ook even wat anders doen. Ja.
Ja, inderdaad. Nou ja, we hebben eigenlijk al de vraag beantwoord van ja, wat je moet doen als het publiek geen interesse heeft om te praten. Jullie zeggen van ja, laat ze dan maar gewoon gaan en ga maar gewoon door met je eigen leven. Als je Rienek met goed doet, dan is er altijd wel wat te doen, hè?
Ja.
Zelf niks doen is iets doen.
Ja, maar dat was het. Daar blijf ik toch in mijn achterhoofd mee zitten. Dan moeten we toch echt een keertje gaan doen. Uniformen wel.
God, oh God, wat een verzonnen hoor.
Ja, dan kan je ze daarna lekker kletsnat aantrekken. Maar goed, dat is een onderwerp voor een andere keer. Ik wilde eigenlijk nu doorgaan van, wat moet je vooral niet doen als je met mensen in gesprek bent?
Ja.
Dan mag jij beginnen, Bjorn. Dan mag jij beginnen, want daar ben jij een meester in.
Oh, je bedoelt de schone weer mag niet tegelijk in de eerste zin onderuit trekken.
Ja, inderdaad.
Nee, in de zin van, ik moet even goed zeggen, want nou zeg ik hem precies verkeerd om. Dat het goed praten van de Weermacht, dat is iets wat je dus echt nooit, we hebben het al eens een keer eerder gezegd, nooit moet doen. Ik ben bij ons aangesproken en tegenwoordig kan ik er veel beter mee omgaan. Dat mensen dan wel zeggen van, oh je beeldt wel de slechterik uit, hè? En het eerste wat ik zeg is ja, want dat doen we ook.
Ja, en dan, ja punt.
Ja, precies. Want ik heb wel eens inderdaad meegemaakt. Mensen zeiden van, ja, maar de geallieerden hebben ook het rest plat gebombardeerd. Die hebben hier wat gedaan, die hebben daar wat gedaan. Nee. Als je dat gaat doen, dan ben je al op de verkeerde route bezig.
Ja, ofwel, dus, dat is gebeurd, maar dat maakt het niet goed wat wij uitbeelden, zeg maar.
Nee, inderdaad. Dat heeft 0,0 te maken met het feit van, wij beelden gewoon iets uit. En we hebben gekozen voor, hebben we ook al gezegd, voor een eenheid waarvan we niet iets konden vinden. We doen het al voor de geschiedenis. Betekent niet dat wij het goed moeten praten wat zij gedaan hebben.
Nee. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ook misschien wel iets is voor de geallieerde reenactors, de luisteraars onder ons, om misschien in je achterhoofd te houden. Ik weet niet hoe die gesprekken gaan, want ik ben uiteraard geen geallieerde reenactor. Nee. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar, dus misschien dat ze daar iets over kunnen zeggen in de comments hieronder. Van, gebeurt dat veel in gesprekken met geallieerde reenactors, dat toch wordt gezegd van ja, die Duitsers waren helemaal fout en maar jullie deden ook foute dingen. Nou ja, dat soort gesprekken. Ik heb geen flauw idee hoe dat gaat. Hoe denk jij daarover, Bjorn, hoe dat een beetje gaat?
Ik zou het niet weten. Ik zou er echt geen idee van hebben. Het is namelijk natuurlijk heel erg menselijk om gelijk in de verdediging te schieten en een ja-maar te doen. Maar dan heb je eigenlijk al verloren. Dan moet je gewoon niet aan beginnen.
Mm-hmm, ja.
Vind ik, denk ik.
Ik denk dat je gewoon kracht laat zien dat je toegeeft dat er foute dingen zijn gebeurd. En dat jij dat je het ook niet gaat verdoezelen. Maar dat inderdaad, wat je zei, dat we wel een uitbeelding doen van een eenheid die destijds niet een super strak gevechtseenheid was, zeg maar. Beetje een gemêleerd gezelschap van oud en jong en dienstplichtig en beroeps en alles op elkaar.
Ja. Zoals we zeiden, de kneusjes.
De kneusjes, ja.
Desondanks hebben we laatst een onderzoek gehad met een van onze leden. Hebben we gezien dat na de oorlog werd een onderzoek gedaan van hoeveel procent van de Duitse soldaat nou echt daadwerkelijk nazi was. Ja. Volgens mij kwam daar 20% uit gemiddeld. En dat was over de hele Wehrmacht, over de hele linie SS uitgesloten volgens mij.
Mm-hmm.
Dus dat zou toch wel betekenen dat oké, misschien zijn wij een kneusjeseenheid waar iets minder nazi's in zitten, maar dat je toch wel een beetje tussen de 10, 15, 20% aan nazi's moet denken.
Aan echt hele strakke mensjes, ja. Ja, dat kan, ja.
Ja. Oh, ja, hoe ga je in het algemeen om met lastige gespreksonderwerpen? Je zegt nu net al een aantal dingen die je niet moet zeggen. Zijn er nog andere dingen die je daarbij kan onthouden? Dingen die je echt niet moet doen?
Ik zit even te denken. Ik heb ooit een lastig gesprek. Het zou lastig opgepakt kunnen worden. Dat was echt het enige waar ik echt een beetje geconfronteerd werd met alles. En dat was in Winschoten. Dat er iemand naar me toe kwam lopen en die inderdaad zei van, ja, mijn moeder is hier ook geweest, maar die zag jullie. En ook met de blikjes met eten en met jullie uniformen en hoe jij met die boekjes stond. En die is omgedraaid en boos weggelopen. En dat wilde die mij komen vertellen. En ik zei, oké, nou, ja, dankjewel. En ik zie het eigenlijk ook een beetje als fijn dat ik het dus wel goed uitbeeld, dat het dus wel de werkelijkheid naar voren haalt. En het is heel vervelend dat zij dat heel vervelend vindt, maar ja, de jongere generatie die pikt het ook weer op. Mm-hmm. Dus ja, lastig. Het is maar hoe lastig je het zelf ook maakt, hè? Hoe je het zelf laat maken. En als je geprovoceerd gaat worden, heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Maar als je geprovoceerd zou worden door mensen die uitgelopen schelden voor nazi of wat dan ook, de hele tijd door. Ja, dat is. Ik weet niet precies wat je dan zou moeten doen.
Je hebt het één keer meegemaakt. Jij en ik, Bjorn. Toen met kriegsheimkeren per ongeluk langs een Canadese begraafplaats liepen. Toen was daar iemand die ons. Ik weet niet of hij aan het schelden was, maar hij was wel. Dat is het juiste woord daarvoor.
Hij was niet heel erg happy.
Nee.
Ik denk dat je het dan heel makkelijk en heel netjes zegt.
Ja, hebben wij toen gedaan? Ik weet wel dat ik hem nog. Ja, het wel een soort van weerwoord heb gegeven.
Mm-hmm.
Een beetje uitleg heb geprobeerd te geven van wat wij dan daar deden. Dat wij daar niet met nazi-uniformen liepen, want we liepen ook zonder haakkruis en dergelijke, omdat we juist in het openbaar liepen inderdaad. Maar die man die was ook niet voor reden vatbaar. Dus wat ik weet is dat wij toen nog weg zijn gelopen, zo snel mogelijk. Ja. Maar dat is niet altijd mogelijk, want meestal heb je een kampement achter je als je op een evenement bent. Dus dan kan je niet weggaan. En ja, dan is het toch aan die andere persoon die aanstoot neemt aan de uitbeelding om weg te gaan. Maar wat doe je als dat escaleert?
Ik zou het niet weten. Ik heb de mazzel dat ik het nog niet heb mee mogen maken.
Nee.
Ik denk dat het misschien handiger is om dat aan Robert te vragen. Maar die heeft het ook nog nooit meegemaakt. Maar die weet natuurlijk meer van de escalatie af.
Ja, vanuit zijn werk als politieagent.
Nou ja, kijk, het punt is. Iemand zit in zijn emotie. Die wordt, hè, zoals die meneer wat jij noemt van die Canadese begraafplaats. Die zat in een hoge emotie. En dan is het belangrijk dat je gewoon niet in discussie gaat. Je kan wel zeggen van, ik begrijp uw standpunt. Hè, dus zeg maar een soort van empathie, medeleven.
Ja, erkenning.
Ja, oké. Erkenning van, oké, ik zie dat u hiermee problemen heeft. Ik snap het misschien. Of ik snap het. Sorry, wij doen een uitbeelding. En dat we u daarmee lastig vallen, dat vinden we vervelend. Kunnen wij u, kan ik ergens bij helpen dat het weg kan nemen of zo? Ja, en dan zal je zien dat hij waarschijnlijk, of hij wordt nog bozer, of hij gaat zakken in zijn emotie. En dan zegt hij, dit vind ik niet gepast. Of weet ik wel wat hij gaat zeggen. Ja,
en dan kan je het gesprek aangaan verder.
Nou ja, ik zeg al niet in discussie, maar gewoon zeggen, ik zie dat u, herken dat je ziet dat hij in zijn emotie zit en dat hij boos is. Je kan vragen, wat zit u dwars dat u nu boos bent? Hè? Dat je zoiets gaat vragen en dan zal hij zeggen, ja, mijn hele familie is uitgemoord door de Duitsers of iets anders, weet je wel. Er komt altijd iets boven, mits je wil praten. En als het mening iets anders is dan die van ons, dan is het wel zijn mening of haar mening. En dat moet je ook respecteren, weet je wel.
Ja.
En
ja.
Dan laat het er dan maar zo. En dan, nou ja, wat je zegt, we gingen zo snel mogelijk weg, is natuurlijk ook een optie. Maar ga niet verdedigen. Zeg je gewoon van, ja, ik zie dat u nu boos bent op ons. Sorry, dat was niet onze bedoeling.
Ja.
Mag ik vragen waar het knelpunt zit? Hè? Of,
ja, zoiets. Ja, dat zijn wel slimme manieren om ermee om te gaan. Ja,
ja, weet je, proberen empathisch op te lossen. En niks zeggen is natuurlijk niet goed.
Nee, negeren sowieso niet, nee.
Nee, dat is niet goed, weet je. En als je zegt, sorry meneer, maar wij gaan verder, want we willen u verder niet bozer maken. We zijn ook bezig met onze hobby, hè, om zo te zeggen.
Ja, ja. En dan hopen dat hem niet nog kwaader maakt. Maar
nee,
dat blijven natuurlijk wel lastige situaties. En gelukkig wat Bjorn inderdaad zegt, hebben we nog niet meegemaakt dat het echt geëscaleerd is.
Niet in een kamp in ieder
geval. Nee, ik kan me dan wel voorstellen dat je dan andere mensen erbij haalt. Misschien wel de organisatie.
Nou ja, dat is wel altijd het tip die ik aan nieuwe reenactors meegeef. Je staat nooit alleen in een kamp.
Nee.
Je mag naar andere mensen zwaaien van kom er eens even bij.
Ja.
Maar mag ik even inhaken op wat Bjorn net zei? Jij zegt nooit in een kamp. Mensen die naar ons kamp komen, die zijn geïnteresseerd in het evenement. Althans, dat denk ik. Hè, dat mensen zeggen, hey, ik vind het leuk om te kijken. Of er wordt 77 jaar herdenking nagespeeld in een dorp. Ik ga even kijken. En die zijn vaak wel oprecht geïnteresseerd in wat ze te zien krijgen. En als je oorlog uitbeeldt, moet je altijd twee kampen laten zien. Hè? De goede en de kwade, zeg maar. Dus dat hoort een beetje bij elkaar. En die mensen zijn vaak wat enthousiaster. Maar zoals die meneer bij die begraafplaats, om weer even te noemen, die wordt geconfronteerd met iets wat hij niet had willen zien misschien.
Ja.
Snap je? Dat is een andere situatie.
Ik zeg me altijd een beetje misschien ben ik soms, denk ik soms wel negatief hoor. Maar we hebben natuurlijk in de binnenstad van Winschoten een keer gebivakkeerd, waar op een gegeven moment wel allemaal dronken luidjes in één keer in het midden van ons kamp stonden.
Oh. Van het uitgangsleven.
Ja, van het uitgangsleven. En ik kan me voorstellen dat in een evenement als Briele, wat ook gewoon midden in de stad is, dat daar ook wel eens wat gebeurd kan zijn geweest. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Maar het zou natuurlijk kunnen gebeuren, maar daarom zeg ik van, ben blij dat het mij nooit overkomen is. Hoewel ik wel eens gehoord heb dat er wel eens wat gebeurd is toen met een herdenking. Dat toen een bepaald persoon de herdenking onderbroken heeft van een gevallen kameraad.
Ik heb daar niet van gehoord, vertel.
Oh nee, dat was een lid van de reenactmentvereniging was overleden. En tijdens een evenement wilden ze ook een eerbetoon aan hem geven. En toen is er een, kijk, ik ben zelf ook links en neig al richting Antifa, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar die was dus echt helemaal anti-Duitse hobby. En die heeft het dus willen onderbreken. Die is ook van het terrein verwijderd door de organisatie.
Ja, nou dat is dus inderdaad een voorbeeld waar het echt misgaat. En dan kun je dus eigenlijk wel van de organisatie verwachten dat ze ingrijpen.
Ja, maar inderdaad, die zal er waarschijnlijk ook bij gehaald zijn. Want ik heb natuurlijk alleen de juicy bits van het verhaal gehoord.
Ja.
En hoe de logistieke dingen van hoe handel je dat daadwerkelijk af, niet meegekregen. Maar ik hoop dat inderdaad ons dat nooit gebeurt. Want dat zou gewoon echt wel een weekend verpesten.
Ja, zeker. Want ik kan me nog herinneren van die man bij die Canadese begraafplaats. Het was waarschijnlijk maar 2 of 3 minuten dat het in totaal geduurd heeft. Maar de rest van de tocht blijft dat in je hoofd spoken. Heb ik het wel goed aangepakt? Had ik niet dit of dit moeten zeggen? Of had het niet zus of zo moeten gaan, weet je wel?
Mm-hmm.
Ja. Ja. Maar een beetje afrondend. Heb je nog andere tips wat je vooral niet moet doen?
Nooit een confrontatie opzoeken.
Nee. Nee. Inderdaad.
Ja, nou wat je al gezegd hebt, als het echt heel negatief wordt, haal je er een ervaren kameraad bij, hè, van de groep die al langer lid is, meer ervaring heeft en blijf vooral respect houden voor degene die komt bezoeken.
Ja.
En probeer het gesprek netjes af te ronden, dat beide met een redelijk goed gevoel weer weg kunnen gaan.
Ja, precies. Ja,
en misschien nog wel een herhaling, dat als jij je er niet, maakt niet uit of je geallieerd of Duits bent of wat dan ook. Maar als jij je er gewoon niet fijn bij voelt dat je aangesproken wordt, want dat kan ook omdat jij gewoon niet lekker in je vel zit, of je bent gewoon wat meer verlegen, mag helemaal.
Ja.
dan, dan mag je gewoon rustig zeggen van, nee joh, vraag maar even aan die en die, wijs hem er iemand anders door.
Dat vind ik ook een goede tip. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, hij gaat zelf niet aan, want op het moment dat jij niet lekker in je vel zit, je gaat wel een gesprek aan wat op een gegeven moment misschien een andere wending kan krijgen, dan gaat het altijd mis.
Ja, nou, dat vind ik een goeie om daar wat betreft de wat moet je niet doen tips mee af te ronden. En mm-hmm. we naderen al een beetje het einde van deze podcast en ik wil natuurlijk altijd positief afsluiten. Dus ja. Ik heb hier op papier staan, heb je nog leuke publieksanekdotes of jullie meest memorabele moment met publiek?
Oh, meestal, er komt zoveel voorbij dat ik nooit zoveel onthoud. Dat ik wel inderdaad, nou ja, dan moet ik even teruggrijpen naar onze review van Doorn. Dat is wat er wel bijgebleven is. Is die ene man die allemaal stond te verkondigen dat de snoerstoelen die we aan hadden,
oh, ja.
Dus onze gewone schoenen, ja. Dat was niet oké. En ik had laarzen aan en ik was helemaal oké, ik was helemaal authentiek.
Oh. Jij was de authentieke man, ja, ja.
Maar die was een beetje, had wat geheugenproblemen, zeg maar.
Ja, ja. Jij, Robert?
Nou, ik weet niet of ik dat in de vorige podcast heb verteld, maar het was ook weer Voorthuizen, dat er een groep schoolkinderen voorbij kwam. Die mochten ook met een klas komen kijken. En toen ging ik eens uitleggen over onze telefoon, veldtelefoons. Dus ik vroeg aan die kinderen, wie van jullie heeft tegenwoordig een mobiele telefoon? Nou, bijna de hele klas stak zijn hand omhoog. Ik zei, nou, wij als Duitsers hadden dat ook. En dat is een iPhone 4045. Nou ja, dus als grapje. En ik weet, ja, ik zei, wij werkten alleen nog met een draadje. En nou, toen ging Paul even bellen, zodat bij ons de telefoon overging. Ik zeg, kijk, en hij werkt nog steeds na 80 jaar, leuk hè? Dus maar ja, de kinderen die snappen het allemaal niet. Want een telefoon met een draadje, dat nee. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. En voor de rest heb ik er nog niet zo heel veel mee gemaakt. Leuke anekdotes, maar deze was er wel bijgebleven.
Ja, ja, dus, precies. Ja.
Ja.
Ik heb er ook nog eentje. Schiet me nu net te binnen, want ik dacht echt van, oh, wat heb ik gewoon publieks anekdotes. Ik praat eigenlijk helemaal niet zoveel meer met het publiek, zeker nu corona geweest is. Maar ik kan me er nog wel eentje herinneren van Borne. Niet dat ik met het publiek gesproken heb, maar in Borne was natuurlijk ook een soort van publieksevenement. Dat wij daar de aankleding van de toneelstukjes daar omheen deden. En het werd op een gegeven moment best wel druk. Er waren best wel een flink aantal mensen. De organisatie had gezegd dat ze de 3000 ongeveer verwacht hadden. Nou ja, het was inderdaad druk. En wij stonden op een gegeven moment op een soort van, ja, een T-splitsing stonden wij daar met onze gevechtsstand. En ik dacht eigenlijk van, nou, het lijkt mij wel eventjes leuk, nu ik sta hier nog toch niks te doen, om eens een keertje met het publiek wat te praten. Maar het publiek, dat bleef altijd, inderdaad, hier liep een beetje met een grote boog om ons heen. Dus ik denk, nou, weet je wat ik ga doen? Ze vinden die motor die er staat, die vinden ze interessant. Wat een motor met zijspan die een van onze leden had meegenomen. Ik ga eens naar voren stappen. En dan hopen we dat die mensen mij aanspreken of zo, of een vraag stellen of wat dan ook. Maar op het moment dat ik naar voren stapte, werd die boog, die werd alleen maar groter. Mensen gingen zeggen, want er steeds verder om mij heen lopen. Dus ik denk van, wat gebeurt er nou als ik daar midden op die T-splitsing ga staan? Gaan mensen dan echt in een boogje zo echt om mij heen lopen? Dat heb ik niet uitgeprobeerd, maar ik ben op dat moment niet in gesprek geraakt met publiek. En ja, daar moest ik nu net ook wel eventjes aan denken van, inderdaad, wat kan je dan anders doen? Ja, het is lastig met zo'n grote stroom mensen om dan één persoon eruit te pikken en tegen zo iemand een open vraag te stellen. Dus misschien was dat ook niet helemaal de gelegenheid ervoor.
Nou, kijk, het is moeilijk natuurlijk om met meerdere mensen tegelijk te praten, want iedereen gaat wat roepen. En het is, het lijkt me heel verwarrend als links wat moet zeggen, rechts wat moet zeggen, dan hoort die andere hoort het weer niet.
Ja.
Dus een één-op-één gesprek is beter en mensen gaan ook vaak daarna gerichter vragen stellen. Dan kun je ook beter met de groep, ja, sommigen luisteren mee wat je te vertellen hebt. En die denken, oh nee, dat hoef ik niet te horen, ik loop door. Of ze gaan ook een vraag stellen van, oh, hij durft een vraag te stellen, dat durf ik het ook.
Ja.
En dan krijg je zo'n groepsgesprek, zeg maar.
Ja, dat kan soms wel lastig zijn, ja.
Ja.
Maar als de groep te groot wordt, wordt dat onmogelijk. Kleinere groep zou nog eventueel kunnen. Maar inderdaad, in dit geval was gewoon de stroom mensen die voorbij kwam, was gewoon te groot.
Ja.
Dus misschien voor mijzelf een leerpunt voor volgende keer. Grote stromen mensen hoef je niet aan te spreken. De motor met zijspannen was trouwens wel echt een trekpleister, want daar kwamen allemaal mensen op af en ja, die lieten soms ook hun kinderen erin zitten. Ik weet niet of de eigenaar dat altijd zo prettig vond, maar ja, dat is ook een beetje een dingetje soms in de Riedek. Maar dat is ook weer een ander onderwerp voor een andere keer.
Ja.
Willen jullie hier nog wat over zeggen, want anders dan ga ik hem afsluiten.
Nee, ik heb alles weer mogen zeggen. Dus ja. Ik wil jullie bedanken dat ik de gelegenheid heb gekregen om 3 podcasts zelfs te mogen voldullen. Ik bedoel, dat ik heb mogen meepraten over onderwerpen. En ja, ik hoop dat de luisteraar het leuk vond.
Ja, dat hopen we ook. We kregen sowieso onder de aflevering waar jij vertelde over je gezondheid, kregen wij sowieso opmerkingen. Steunbetuigingen kan ik denk ik ook wel zeggen. Misschien ook wel goed om even te vermelden. Jij hebt gisteren heb jij nog een chemokuur gehad. Ja, en het gaat desondanks heel goed met je. Want ik zei nog tegen jou van ja, wil je hier dan wel bij zijn? En gaat dat dan wel lukken? Nou, je geeft zelf aan, het gaat gelukkig best goed.
Ja, ik voel me eigenlijk opperbest, gek genoeg. En dat was een aantal weken geleden toch wel even anders. Dus ik ben hier heel blij mee. En ik kan leuke dingen doen. Ik merk ook dat mijn stem, ik weet niet of de luisteraars dat opgevallen is, bij de eerste en de tweede aflevering was hij een beetje, in mijn beleving, krakkemikkig. En ik heb nu een beetje het gevoel dat mijn oude stem weer een beetje terug is.
Oké, okay, ja, ik heb dat op zich niet zo gemerkt. Maar...
Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, voor mezelf heb ik iets van, hey, hij is weer een beetje terug aan het komen. Ja. En die keer daarvoor was hij een beetje zwakker.
Ja, ja, ja. Oké.
Okay. Maar goed.
Maar kun je in Nies wilde nog langer tegen het publiek gaan praten?
Precies. Ja, ja, ja. Ja. Nee, het was zeker leuk om jou de 3 keer bij te hebben. Ik sluit ook niet uit dat nog wel een keertje gaat gebeuren. We weten nog steeds dat jij een makkelijke prater bent, dus... misschien dat je nog een keertje kunt uitnodigen.
Ja, voor lantaarnpaal of zo. Hè? Ja, ja,
ja. Ik heb hier nog heel veel voor de stoep staan. Dus nee, helemaal goed.
Hij is helemaal goed. Prima.
Okay. Hey, bedankt. Voor de luisteraars, als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. Dat kan op YouTube of via onze Facebookpagina. En als je dit een goede en of interessante aflevering vond, vergeet dan op YouTube niet te liken en te subscriben. Of een review achter te laten op Apple Podcast. Is nog steeds door niemand gedaan. Wie is de eerste? Wie is de eerste? Want daar help je ons enorm mee en dan worden we weer makkelijker gevonden in de verschillende algoritmes. Als je meer wil weten over onze werkgroep, kijk dan op www.volkskredendieren.nl. Alle links staan in de beschrijving. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.